Kabel 103.3, Ether 106.8.
Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance, maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
Did you always want to go to Greece and never had the chance?
Are you a fan of Greek music?
Do you think that Greece is a lot more than what they say on the news?
Do you want to practice your Greek?
Then join Hellas Pintakas every Thursday at 9 in the evening on Start FM.
And let yourself travel on a radio holiday full of surprises.
Amazing music, inspired guests from Greece and Holland, live music gigs, free tickets for concerts.
Plus, special shows entirely in English for the non-Greek speakers.
Σας περιμένουμε όλους.
Έλληνες και Ολλανδούς.
Because good radio knows no borders.
Στις αναποδιές λέμε Hellas Pintakas.
Definitely.
Old school lovers, opgelet. Zaterdag 16 juni, Escape Amsterdam. Avalanche, Champagne King en Ben live in concert. Lekker dansen op Love Come Down. I'm in love. Maar daar blijft het niet bij. De support act is niemand minder dan James D. Train Williams. 10 jaar going back to my roots. Vieren we met Avalanche, Champagne King en als extraatje D. Train. Zaterdag 16 juni, Escape Amsterdam. Score nu je kaart op goingbacktomyroots.nl.
Gebruikt u bloedverdunners? Andere medicijnen gaan niet altijd samen met bloedverdunners. Geef het aan dat u bloedverdunners gebruikt en vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Hoopraad, ambassadeur Trombose Stichting Nederland.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, welkom in ons tweede uur. Het is tijd voor Food for Thought met schrijfster en spreker Dina Perla de Winter. Dina Perla, welkom in de uitzending.
Dankjewel. Goedemiddag Monique.
Hi, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
Ja, zin in.
Ja.
Leuk om er te zijn.
Ja, heerlijk hè, met dit weer. Zit je lekker buiten of ben je binnen?
Nou, weet je, het lijkt wel alsof wij gewoon steeds weer met de uitzending mooi weer hebben. Luister maar terug. Echt waar, tot nu toe hebben alle Food for Thought items gewoon zonnestralen gehad.
Oh, wat heerlijk. Nou, dat is alleen maar goed, toch? Super.
Ja, inderdaad.
Ja. Absoluut. Wat heb je voor ons in petto vandaag?
Nou, we gaan het hebben over vergeving.
Oh.
En eigenlijk een beetje een soort van afgeleide van een workshop van afgelopen zondag.
Ja.
Gebaseerd op het boek Levende Sierlijkheid. Dus het tweede boek, een gids om aan jezelf te werken. En inderdaad, we hebben behoorlijk aan onszelf gewerkt. Het onderwerp vergeven kwam aan bod. En vergeven is nogal een apart thema. Je merkt wel dat dat aan de ene kant heel menselijk is en op veel verschillende menselijke manieren gebeurt. Dus bijvoorbeeld door los te laten of door meer dingen te begrijpen of door verder te komen in het leven of door het geheel te begrijpen. Of door jezelf beter te vinden dan de ander inmiddels. En daardoor dus meer vanuit het ego. En daardoor dus te vergeven. En je hebt heel veel verschillende manieren dus van vergeven. Nou, dat hele eerste stuk van wat ik dus nu zo beschrijf. En dan met dit soort manieren van vergeven. Is eigenlijk niet eens wat het echte vergeven inhoudt. Ga je kijken naar ja, wat meer de spirituele kant en ook spiritueel-psychologisch, ook wel aan de hand van Kabbalah, maar ook een cursus in miracles, een cursus der wonderen, dan kom je uit op het feit dat vergeven eigenlijk helemaal niet menselijk of rationeel is, maar juist heel erg mystiek.
Oké, Dina Perla, het geluid is een klein beetje vreemd. Ik weet niet of je je mond goed bij de telefoon hebt of dat het aan iets anders ligt. Maar,
ja, je bent nu goed, goed verstaanbaar.
Oké, nu was het weer goed.
Oké.
We gaan verder.
Ja. Nou, even dan kort herhalen voor het geval dat het niet goed is doorgekomen.
Prima.
Dus we hebben het gehad over verschillende soorten vormen van menselijke vergeving. Hè? Dus bijvoorbeeld loslaten of het geheel begrijpen of jezelf beter inmiddels vinden dan de ander. Of het volledige plaatje zien of de ander ook in zijn of haar volledige plaatje zien. Hè? Of, weet je, dus er zijn heel veel verschillende menselijke manieren van vergeven. Maar dat is eigenlijk pas het begin van de vergevingsreis. En daar hebben we het ook in de workshop van afgelopen zondag over gehad. Want echte vergeving is mystiek. Zeker als je gaat kijken naar het psychologisch-spirituele systeem, zoals de Kabbalah of A Course in Miracles, dus een cursus der wonderen, dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet rationeel is of helemaal niet te bevatten wat echte vergeving inhoudt.
Okay.
Dan ga je kijken naar hetgene wat er gebeurt in het leven op het moment dat je niet vergeeft. Ik zat daar dus met een cursiste afgelopen zondag aan te werken. En zij zei van, nou weet je, ik heb het losgelaten. Ik heb het allemaal geaccepteerd. Ik hoef het niet per se te vergeven. En ondertussen zag je en voelde je ook wel bepaalde trillingen. Dus je zag gewoon dat er nog van anders in haar leven en ook haar emotie enzovoort daaraan gekoppeld was. Iemand die ik daar heel erg in bewonder, die dat echt goed doorziet, dat is een meester, althans in mijn ogen is ze een meester. Ze heet Caroline Miss. En Caroline Miss spreekt ook over medische intuïtie. Dus het feit dat iemand bijvoorbeeld niet vergeeft of dat er iets aan de hand is op psychologisch-spiritueel vlak, hè, dat ook weer terugkomt in het leven en ook in het lichaam, eventueel ook aan de hand van verschillende klachten of blokkades tussen iemand en een andere persoon, hè, tussen iemand en anderen. Dus het heeft eigenlijk verschillende vormen. En ja, zo zie je eigenlijk of iemand wel of niet echt op spiritueel niveau heeft vergeven.
Okay.
Is het makkelijk? Zeker niet. Het is een hele lastige reis. Het is echt een proces. Het heeft ook heel veel tijd nodig. Bij mij heeft het zeker meer dan 5 jaar geduurd.
5 jaar? Dat is best lang, ja.
Meer zelfs dan 5 jaar. Dus kun je nagaan. Maar echt 5 jaar, laten we zeggen dat ik heel actief daarmee bezig was. Misschien 5,5. En het gaat eigenlijk om het mystieke stuk. Dus wat is eigenlijk, wat betekent dat? Nou ja, dan kom je uit op het feit dat iemand vanuit de innerlijke ik, dus de ziel of hetgene wat eigenlijk eeuwig is en altijd blijft bestaan, naar een ander kan kijken op dezelfde manier. Dus ook naar de innerlijke ik van die andere persoon. Als je niet van dit soort termen houdt, van enigszins psychologisch-spirituele termen, dan kan je ook wel zeggen naar de meest perfecte versie van de persoon in kwestie. En het feit wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat je de persoon in kwestie, hè, in de meest, laten we zeggen, perfecte zijn, perfecte vorm van die persoon kunt zien. En ook realiseert van alles wat liefde is, is echt. En alles wat niet liefde is, is helemaal niet echt. Is sterker nog een driedimensionale menselijke illusie waar we in zitten. En dat vergt heel veel van een persoon. Hè. Ik bedoel, het is heel makkelijk om dit concept te begrijpen. Maar om het uit te voeren is nogal wat. Nou, hoe kun je hieraan gaan werken? Hoe kun je dit doen? Dan geef ik eigenlijk iedereen deze week een oefening mee. En dat is ook de oefening waarmee de cursiste van afgelopen zondag verder is gegaan. Ik heb dat ook eventjes gelijk al gecheckt de volgende dag of ze dat had uitgevoerd. En ja, ze had het gedaan.
We horen je
sorry,
heel slecht.
Sorry, Dina Perla. Ik denk dat we het moeten afronden. Ja. Want je bent heel slecht verstaanbaar.
Ja, hier in de studio.
We weten niet waar het aan ligt.
Veel storing, inderdaad. Dus dat luistert niet prettig. Nou ja, zult het misschien later ook wel horen als je terug gaat luisteren. We gaan het helaas afronden. Maar in elk geval. Ja, het was wel een wat we zover hebben kunnen horen, dat klonk goed. Dus dat was best interessant. En anders kunnen we daar wellicht de volgende week nog even op voortborduren.
Ja, ja. Dat het even misgaat. Laten we gewoon volgende week daar even op terugpakken, dan komt het goed.
Vast en zeker.
Is goed.
Okay. Hartelijk dank in elk geval en tot volgende week.
Tot dan.
Oké, nou, dat was Dina Perla. Het ging niet zo heel lekker met het geluid. Maar goed, dat kan een keertje passeren. We gaan even naar een muziekje luisteren. Tot zometeen. We'll be right back. gaan in gesprek.
Ja,
met
we gaan...
Amade Mshareck.
Ja, ja, inderdaad.
Leuk,
en Amade Mshareck is hoogleraar wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onder andere onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en samenleving op het gebied van genetica en forensische genetica. Amade, welkom bij Hello Radio.
Dank jullie wel.
Ja, nou, superleuk vind het leuk dat je hier bent.
Ja.
Hoe was je reis hier naartoe? Kom je van ver of dichtbij?
Nou ja, vanochtend ben ik eerst even naar Den Haag geweest, waar ik een bijeenkomst had. En toen even naar huis, me snel omgekleed van de formele kleren af en toen hier naartoe gefietst.
Ja. Oké. Okay.
Ja. Nou, ja, want het is hartstikke warm, hè?
Hartstikke warm erbuiten, heerlijk.
Heerlijk, ja. Inderdaad. Je promoveerde in sociale wetenschappen aan de UvA.
Ja.
En wat sprak jou hier zo in aan?
In dat thema van de genetica.
Ja.
Want ik promoveerde op de genetica. Dat was al tijdens mijn afstuderen. Ik was geïnteresseerd in vraagstukken rondom feminisme, genetica. De bedoeling was dat ik arts zou worden, maar ik ben uitgeloot. En toen ben ik de sociale genetica gaan doen. En zo wetenschappen.
Ja.
En aan het einde van mijn studie dacht ik van nou, mijn hart klopt eigenlijk nog steeds wel voor dat biomedische. Het interesseert me. En toen was er op dat moment kwam een groot project op. Het zogenoemde Human Genome Project. Dat was een miljardenproject dat als doel had om de eerste kaart, genetische kaart van de mens te produceren.
Ja.
En ik dacht van, jezus, dat komt op ons af en niemand houdt zich daarmee bezig. Dus ik was er best wel ongerust over. Van, dat zal enorme implicaties hebben. En zo heb ik mijn scriptie geschreven over de geschiedenis van de genetica. En dan kom je heel snel bij de eugenetica. Dus het verbeteren van de kwaliteit van de bevolking met behulp van biologie. Dus
ja,
mensen steriliseren of juist aanmoedigen om meer kinderen te maken. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke beweging geweest.
Absoluut.
In de geschiedenis van Europa. En we hebben daar de meest afschuwelijke kanten van gezien tijdens het naziregime. Dus die geschiedenis heb ik in kaart gebracht en ook een beetje nagedacht van nou, wat gaat deze human genome ons brengen? En toen dacht ik, nou, hier wil ik op door. Dus
ja,
ik had besloten, ik wil toch graag promoveren.
Ja,
een moeilijke stap, maar uiteindelijk toch wel daar ja op gezegd. En op dat moment kwam er weer een ander project op. En een project wat meteen eigenlijk gedisqualificeerd werd. Dat is het Human Genome Project. Iedereen omarmde. Iedereen vond het geweldig. En een big science project, daar gingen miljarden in om. En grote, belangrijke mensen bogen zich daarover. En er kwam een klein project op en dat heette het Human Genome Diversity Project.
Oké. Okay.
Kun jij zeg maar de luisteraars die niet weten wat dat is,
ja,
uitleggen wat het is?
Wat dit project is?
Ja, ja.
Dat project had als doel van, nou, we hebben nu die technologie. We kunnen zoveel bestuderen aan onze genen. En dat grote Human Genome Project, dat wil eigenlijk de universele kaart van de mens produceren.
Ja.
Maar wij als mensen zijn natuurlijk heel divers. Net zo divers als die mooie biodiversiteit om ons heen. En daar hebben we ook veel aandacht aan. En daar zouden we eigenlijk ook aandacht aan moeten besteden. En eigenlijk een mooi doel. En ze hadden ook als doel van, met de genetica kunnen we het racisme bestrijden. We kunnen laten zien dat als je naar de genen kijkt, dat ras niet bestaat. Nou, twee mooie doelen naast elkaar, zou je
heel
kunnen zeggen.
Heel bijzonder, ja.
Maar ze werden controversieel echt onmiddellijk. Dit project heette meteen de Vampire Project. Dus het vampiersproject.
Oh ja.
En, want deze zeer naïeve, maar goedhartige, zou je kunnen zeggen, populatiegenetici, die dachten van nou, hoe gaan we dit doen? Het is vrij complex om de genetische diversiteit van de mens in kaart te brengen. Dus hoe lijken we op elkaar en hoe zijn we verschillend? En ze dachten, nou, dan gaan we naar verre weg. We gaan op zoek naar geïsoleerde populaties, inheemse bevolkingsgroepen.
Ja.
En we gaan van hen bloed afnemen. En dat zijn zogenaamde levende fossielen van onze geschiedenis. Hè. Die hebben niet echt geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Wij hebben ons verder ontwikkeld en we zijn met elkaar kinderen gaan maken. We hebben gereisd en die geschiedenis is heel complex van Europa. Maar daar stonden ze ongeveer stil, ook biologisch gezien.
Ja.
Dus zij kunnen eigenlijk als bron van onze huidige genetische diversiteit dienen. Nou, dus vampiersproject. Hè?
Ja,
dus,
ja, ja.
De maagdelijke volkeren in ver weg, verre oorden,
ja,
werden gezien en waren in enige wild om hun bloed.
Bijna als prooi.
Ja, ja. En 500 populaties hadden ze in kaart gebracht en daar wilden ze dus DNA van hebben.
Ja.
Nou ja, racisme, neocolonialisme, vampirisme, dat kwam onmiddellijk over hen heen. Dus dat project kwam niet zo goed
van de grond.
Ja. Maar precies dat project interesseerde me. Ik wilde weten van nou, oké, dat zijn mensen die het goede willen. Ze pakken het duidelijk verkeerd aan. Iedereen valt over hun erheen. Maar wat is nou genetische diversiteit? Want in het lab werd het al eigenlijk bestudeerd. Dus ik ben naar het lab gegaan en gezegd van... kunnen jullie me als sociale wetenschapper leren wat het is? Wat jullie aan het doen zijn? Wat zijn de technieken? Kan ik het ook gewoon zelf doen? Nou ja, zo gezegd, zo gedaan.
En dat kon dus?
Dat kon.
En dat was met Peter de Knijf?
Met Peter de Knijf, ja.
En Svante Pabel?
En Svante Pabel. Ja, hij is Zweeds van huis.
Zweeds, oké. Ja. Mijn uitspraak is niet zo goed, maar ik werk eraan. En dus je kon echt, je mocht meedoen in de laboratoria?
Ja, daar was ik heel verrast over.
Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. Dus je had toch
maar
wel.
Je wilde het ook graag, natuurlijk.
Ik wilde het heel graag. En ik wilde ook, zeg maar, niet bevooroordeeld over deze hele ontwikkeling, naar die hele ontwikkeling kijken. Ik snapte het racisme natuurlijk heel erg goed. Dat voelde ik ook wel aan mijn wateren.
Ja.
Maar tegelijkertijd, van hoe verschilt dit project nou van het miljardenproject? Wat we wel allemaal heel mooi en belangrijk vinden. Want het zijn dezelfde technieken. Het zijn eigenlijk dezelfde genetici die hetzelfde werk doen. Hoe kan het nou dat ze in deze hoedanigheid slecht zijn en de andere hoedanigheid goed?
Ja, het is maar net hoe het gebracht wordt, hè?
Precies, ja.
Bijzonder. En daar ben je dus op gepromoveerd?
Daar ben ik op gepromoveerd, ja.
Gefeliciteerd inderdaad.
Ja.
Ja. Ah, je hebt zoveel meer dingen nog gedaan. Want je bent ook oprichter van de Forensic Science Master aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
Ja.
Past dit nog in lijn trouwens met wat je nu doet?
Zeker, helemaal. Ja.
Want dan ben je echt een Bertha-vrouw.
Bertha Gamma. Ja, het interesseert me heel erg. Juist die interdisciplinaire benaderingen vind ik fascinerend. Want we doen net alsof het allemaal hele duidelijke scheidslijnen gaan. Hè, van de natuurwetenschappen gaan over de natuur.
Ja.
En de sociale wetenschappen gaan over cultuur en sociale omgang. En dat mixt de hele tijd. Alleen hebben we soms de tools niet om dat te zien. Van hoe die verwevenheid eigenlijk tot stand komt.
Ja, dat is echt een plus voor als je antropologie doet? Zeg maar ook die beta-gamma invalshoek?
Nee, er zijn ook andere vakgebieden die dat... Zeker zijn ook mensen meer in de culturele wetenschappen die zich ook daarmee overbuigen.
Ja.
Wat de antropologen wel hebben, wat andere disciplines niet hebben, is dat ze die gaan naar een stam.
Ja, ja.
En gaan met die stam samenleven om hun gebruiken te leren. En dus die methode, dat is dezelfde methode die ik heb gebruikt om in het lab te gaan. Dus ik ben gewoon daarheen gegaan. Met ze geluncht en gegeten. En alles. Maar ook dus hun technologieën geleerd en hun taal geleerd. En hun boeken gelezen en artikelen gelezen.
Ja, maar je duikt er op dat moment ook echt in. En je toont ook daadwerkelijk interesse in de mensen.
Ja.
En als je daar zo binnenkomt van nou, we willen wat bloed hebben. Hè? Een beetje inderdaad die vampire-stijl.
Ja,
dat gaat niet werken.
Ja. Nee.
Dan zijn de mensen niet blij natuurlijk. Nee. Dus, nee.
En vooral mensen praten terug natuurlijk.
Ja.
Soms zeggen ze van oké, je wil ons bloed hebben. Dan willen we wat voor terug hebben. En soms zeggen ze van ben je helemaal besodemieterd. Mij hoef je niet te vertellen waar ik vandaan kom. Dat weet ik wel.
Ja, precies. Wegwezen.
Ja.
Als ik daar dan naar kijk of denk, dan moet ik ook denken aan die tv-series waar forensics een grote rol speelt.
Ja.
Kijk jij daar wel eens naar die series?
Volgens mij heb ik een half aflevering gezien.
Maar
echt niet.
Oké, je kunt dus niet zeggen van het is allemaal onzin wat ze daar zeggen.
Nee, ik bedoel van wat ik daar heb gezien. Ik heb er meer over gelezen dan dat ik ervan gezien heb. En dat heeft te maken. Ik kijk weinig televisie en nu heb een paar jaar geen televisie meer. En het is ook wel oké zo.
Ja.
Maar wat ik wel interessant vind aan die series en het werk wat ze doen, is dat ze jonge mensen wel enthousiasmeren voor de natuurwetenschappen.
Ja. Ja.
En ook dat je daar iets mee kunt doen, maatschappelijk gezien. En ik vind dat eigenlijk wel, en dat heb ik ook altijd voor gepleit, ook omdat met die Forensic Science Master die ik heb opgericht. Van we moeten eigenlijk blij zijn dat er zoveel aantrekkingskracht heeft op jongeren. En dat is niet alleen omdat het sexy en hip is en zo, maar ook omdat jongeren echt iets willen doen met hun kennis.
Ja.
En dat wordt vaak over het hoofd gezien, want het is natuurlijk niet leuk als je iets heel bijzonders leert, maar niemand zit erop te wachten.
Ja, dat is heel jammer. Het is ook zonde van de tijd natuurlijk, van zo'n studie.
Ja.
Dus, maar goed, het is mooi om te weten dat toch zo'n serie, niet helemaal belangrijk natuurlijk, maar toch wel iets bijdraagt. Hè? En dat mensen dan toch weten van, dat is ook te krijgen. Daar kan ik ook een studie aan wijden. Dus,
En natuurlijk presenteert ze het allemaal over de top en alsof alles maar mogelijk is en zo.
Absoluut.
De praktijk is iets saaier en iets...
Nou, je mag het zeggen hoor. Ja. Ik bedoel, ja. Het is live radio, het maakt niet uit. Ja, ja. Ja, het is ook volgens mij de spannende boekenweken, die zijn ook van start gegaan. Ah. En dan denk ik gelijk, ja, wat is jouw favoriete thriller als je boeken leest, als je daar tijd voor hebt? Heb je dat?
Weinig. Ik lees wel om in slaap te vallen. Ik zit nu meer in de Arabische boeken eigenlijk.
Oh ja, ja.
Oké. Ook interessant natuurlijk. Ja.
Een voorbeeld?
Nee, moet je me niet naar vragen. Nee, ik lig naast mijn bed. Ik heb er gisteravond laat in zitten lezen. Maar ik... Ja, ik heb net één boek uit. Daarvan weet ik toevallig de titel. Dat is een boek dat heet Haraga. Haraga zijn mensen die... de grens overgaan zonder papieren. Dus mensen die illegaal de grens overgaan.
Ja, ja.
Heel
interessant. Dat is de term haraga voor.
Spannend dus wel.
Ja. Ja, en dat was een mooi verhaal over een hele slimme, intelligente dokter in Algerije.
Ja. Ja. Nou, willen we dat ook meteen weer lezen.
Nee, kan ik heel erg aanraden. Het is een heel mooi boek.
Een mooi boek.
Ja. Leuk om te horen. Ja, want jouw herkomst is Tunesië.
Ja.
Hè? Dat is natuurlijk ook best heel leuk om even te vernemen. Ga je daar vaak nog naartoe?
Steeds vaker.
De laatste tijd.
Ja.
Okay.
Sinds de revolutie kom ik daar heel vaak. En dat viel ook net samen met de geboorte van mijn dochter. Dus ik vind het ook leuk om haar het land te laten zien. En haar familie, zodat ze haar familie kan leren kennen. Een grote familie die daar leeft.
Ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Ja, dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Hè? Nou, omdat we het zojuist eventjes hadden met Lisa, jouw voorganger en tevens ook collega. Hè?
Ja.
Nou, over het feit dat hier in de politiek, dat dan als mensen van een bepaalde herkomst hebben, maar ook wel hier in Nederlands ingezetenen zijn en een Nederlandse nationaliteit hebben, dat ze dan een keuze zouden moeten maken van het is of dit of dat. Mm-hmm. En niet dat je dan ook nog een beetje van dit bent en een beetje van dat. Maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk ridicuul.
Lijkt me wel.
Absoluut. Mm. Maar goed, we gaan weer even terug naar jouw onderzoeken. Want je doet veelal onderzoek in gentechnologie. Je gaf het zojuist al aan. Kun je dan ook een beetje aangeven wat je precies doet qua werkzaamheden? Hoe gaat het in zijn werking?
Bedoel je het onderzoek naar het genetisch onderzoek zelf? Of op het moment doe ik geen onderzoek naar in het lab. Maar ik geef leiding aan een vrij groot project... wat voor een deel gaat over genetische technologieën. Dat is een project over het forensische.
Ja.
En het is een project wat als doel heeft om verschillende forensische technologieën te bestuderen die gericht zijn op het geven van een gezicht aan een onbekend mens, een onbekend persoon. Een verdachte of een slachtoffer.
Ja.
En dat zijn drie technieken die centraal staan. Eén is genetisch onderzoek. Dus hoe je vanuit een spoor, een DNA-spoor, iets kunt zeggen over het uiterlijk van de verdachte.
Ja.
De andere technologie, wat vaker gebruikt wordt juist bij slachtoffers, is een gezichtsreconstructie op basis van een schedel. En de derde is een compositietekening op basis van uitspraken van ooggetuigen van hoe iemand eruit heeft gezien. En we proberen naar die gezichtgevende technieken te kijken, ze met elkaar te contrasteren. En ik vind ze juist interessant omdat het gezicht natuurlijk gaat over individualiteit, over individuen. Maar als je preciezer kijkt naar hoe dat proces dan gaat en hoe zo'n gezicht gemaakt wordt, dan zie je dat je geen individualiteit kunt maken zonder een persoon ook tot een groep
te laten behoren. Ja.
En heel vaak, en zeker in het forensische en in het opsporingswerk, is zo'n groep, zo'n populatie, wordt heel vaak geracialiseerd. Dus ik ben geïnteresseerd in vraagstukken rondom ras. Hoe ras in de opsporing, in het forensisch werk en in zeg maar, de meer biologische, belichaamde technieken. Hoe dat gedaan wordt en wat we daarover kunnen leren voor wat ras is.
Ja. Is dat het project? Ja, ik zit even te denken aan face-making en race-making in forensic identification.
Precies.
Dat waar je het over hebt?
Dat is dat project. Inderdaad.
Want dat is een langdurig project.
Dat is een langdurig project.
Dat loopt nog?
Dat loopt nog. We hebben nog ruim een jaar, anderhalf jaar. En dat is een project waar ik 2 miljoen voor heb gekregen van Europa. En het is echt een groot team met 5 AIO's, 2 postdocs en ikzelf die eraan werken.
En hoeveel jaar hebben jullie daarvoor?
Vijf.
In totaal was het 5 jaar.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
Dus kijk, in Nederland, nu praten we meer over ras en racisme. En dat was een hele lange periode waar ik me echt best wel zorgen over maakte. Waar ik vaak uitgenodigd werd om na te denken over diversiteit. Omdat ik dat natuurlijk onderzocht had in het lab, hè. Genetische diversiteit. Ik vind diversiteit ook iets moois.
Ja.
Maar tegelijkertijd merkte ik dat als mensen het hebben over diversiteit, dat het vaak eigenlijk over hele geëssentialiseerde verschillen ging. Dus ik dacht van ja, maar hebben we het hier eigenlijk niet over ras?
Ja.
Dat hebben we in een medische praktijk of zelfs in een culturele setting. Zo vol vooronderstellingen over wat er allemaal voor mechanismes en dynamieken in binnen bepaalde groepen zouden heersen. Hè? Dat wordt alleen maar verondersteld.
Ja.
En toen dachten we, ja, maar dat kunnen we zo niet doen. Met het steeds groter worden de belang van de genetica en van de levenswetenschappen. Hè? Dus dat is niet meer iets wat alleen in het lab of in de klinieken zit. Dat zit overal, ook bij ons thuis. We kunnen allemaal een beetje DNA ergens naar een commercieel bedrijf sturen om
in feite kan dat.
Aan identiteit te doen. Televisieseries. Mensen praten over zichzelf in termen van genen. Dat zit in mijn genen. Het is niet meer in het bloed, maar meer in... Dus het is echt overal. Dus toen dacht ik van ja, we moeten echt de vraag stellen van... Ja, maar wat wordt er nou van ras gemaakt? Hè? Want heel vaak wordt gedacht van ras, dat is iets biologisch. Maar dat doen we niet, want het bestaat niet echt helemaal. Maar tegelijkertijd doen we geëssentialiseerde verschillen. En ook vaak gebiologiseerde verschillen.
Ja, dus, ja, het wordt gekweekt, hè?
Ja,
of tenminste,
zeker.
Dat kan,
ja,
absoluut.
Dus technieken zijn erop gericht. Ons gesprek, discoursen, vertogen. Ik vind het heel erg urgent om die vraag te stellen. En niet om nou uiteindelijk een theorie over ras te ontwikkelen of een universeel antwoord ervoor te verzinnen. Maar om te laten zien van hoe we dat in praktijk steeds weer maken, steeds weer op een andere manier.
Ja.
En hoe die praktijk altijd nooit helemaal biologisch is, maar altijd biologie en cultuur is. Dus altijd een soort van vermenging, hè, tussen alle vooroordelen of theorieën of inzichten of ervaringen, weet je wel, die dan uitvergroot worden en nou, dan een klein biologisch feitje erbij en dan heb je het.
Worden in jouw onderzoeken ook algoritmes gebruikt?
Natuurlijk steeds vaker.
Ja. Ja. Wat vind je daarvan, van die ontwikkeling?
Nou, als ik heel eerlijk ben, het is een nieuw terrein wat ze gaan ontwikkelen is en wat ook heel hard op ons af aan het komen. Het is een terrein waar ik steeds meer interesse in heb ontwikkeld. Dus ik kan er niet duidelijke mening over geven. Maar ik zie wel van, omdat algoritmes, en zeker als het gaat over machine learning, dat die ook heel erg afhankelijk zijn van waarmee we ze gaan voeden.
Ja, goede input, en goede output, bad precies. Input, bad output.
Ja,
ik haal het even
in, garbage out. Ja, dat is natuurlijk het probleem.
Best een ding inderdaad. Ik haal het even aan omdat er, ik weet niet meer wat haar naam is, maar dat gaat over bias in algoritmes als het gaat om gezichtsherkenning software.
Ja.
En daar bleek, dat is een donker gekleurd meisje die daar wat over heeft gezegd, presentaties ook over heeft gegeven, dat de gezichtsherkenning software, die herkent bepaalde kleurtonen niet van iemand met een donkere huid. Dus dan heb je al gelijk die vooroordelen. Maar dat kan dus ook leiden tot enorme blunders in interpretatie van casus.
Zeker.
Dus dat kan best wel een probleem zijn.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk, je zegt terecht, je weet er te weinig van. Maar het is wel iets wat goed bestudeerd moet worden.
Absoluut. En ik ben blij. Heel veel mensen buigen zich daarover. Maar natuurlijk blijft altijd het thema van ras een beetje achtergesteld. Ik was net in Denemarken vorige week. En heb ik ook met een collega die veel meer op het gebied van data onderzoek heeft gedaan. Dus we zitten nu te broeden op een groot project samen. Als een soort van vervolg hierop. Want het is... Het heeft aandacht nodig en ook experts die je spreekt. En dan zeg ik van, goh, kun je dan reconstrueren van wat er nou in die machine is gebeurd?
Ja.
Nee, dat kunnen ze eigenlijk niet.
Dat kunnen ze dan niet.
Ze weten dat er van alles gebeurt en van alles ook goeds in gebeurt. Maar ze kunnen eigenlijk niet meer erbij. En dat is natuurlijk iets zorgelijks. Hè? Dat is
dat ze er achteraf niet meer bij kunnen. Dat
precies,
is zeker zorgelijk.
Precies. En, maar tegelijkertijd zijn dat soort resultaten van algoritmes zullen leidend gaan worden. Omdat ze veel werk ook makkelijker maken voor verschillende beroepsgroepen.
Ja, dus maar en tegelijkertijd, de kans op fouten of op verkeerde informatie, die is natuurlijk echt ook heel groot aanwezig.
Ja. En daar, zeg maar, de truth machines. Die, dat begrip is ontwikkeld door collega's voor mij in relatie tot het forensisch DNA. Hè. Dat iedereen gelooft, als het DNA spreekt, dan is het gewoon een grote waarheid.
Ja.
Wordt natuurlijk niet gezien van hoe tot zo'n uitspraak is gekomen. Dat gaat natuurlijk veel meer gelden voor onze gecomputeriseerde kennis.
Ja.
En het maatschappelijk worden van die kennis.
Absoluut.
Wissel je ook wel kennis en informatie uit met partijen zoals het NFI? Is daar wel eens om gevraagd?
Het NFI niet, maar wel... kijk, ik heb gesprekken met de NFI. En ja. die waren heel intensief toen we samenwerkten aan die Forensic Science Master. Ja. En we komen elkaar tegen, niet zo lang geleden, ook hier in Amsterdam. En ik ben nu een event aan het organiseren op 6 juli... waar ook een heel aantal aanwezig zullen zijn. Maar als het gaat om echt inhoudelijke samenwerking... heb ik, moet ik zeggen, veel nauwere... banden en ook kan ik veel meer zitten we meer op één lijn met Peter de Knij van het
voor het onderzoek,
FLDO, forensische lab in Leiden.
Oké.
Okay. Ja. Nou, super interessant in elk geval om te weten. Ik heb ook gezien dat je publicatie hebt gedaan over etnografie en seksualiteit. Ik ben erg benieuwd wat je motivatie daarvoor toe is geweest. Ja. Maar dat gaan we zo meteen horen. We gaan heel eventjes uit.
Can be all you.
Zo, we gaan verder met Amade Mshaarek. Ze is hier bij ons en zojuist hadden wij de vraag gesteld aan haar. Want zij heeft een publicatie gedaan over etnografie en seksualiteit. En ik ben benieuwd wat haar motivatie hiertoe was.
Het begon met de vraag eigenlijk van wat is diversiteit? En, ja. In relatie tot seksualiteit. En waar we het voor de pauze een beetje over hadden gesproken, dat hoewel iedereen vol is van diversiteit, dat het toch de neiging heeft om dat heel essentialistisch te benaderen, weet je wel, van zij zijn zo en jullie zijn zo. En daar maakte me wel zorgen over. En toen werd ik gevraagd van, goh, zou ik mee willen dingen aan een groot onderzoek naar seksualiteit en adolescentie in relatie tot diversiteit. En dat heb ik meteen laten merken van, nou, voor mij is dan diversiteit meteen ook een vraag. Hè?
Ja,
het is geen gegeven. We gaan niet samples onder Marokkanen en Turken en Nederlanders verzamelen en dan kijken hoe zij hun seksualiteit ontwikkelen als jongeren. Maar dus nu moment dat het mogelijk was om diversiteit zelf ook te bevragen, vond ik dat weer interessant worden. En dat is een mooi project geworden. We hebben twee AIO's en vier senior onderzoekers die zich daar tegenaan bemoeid hebben. En met name de twee AIO's, dus die vier jaar onderzoekstijd ervoor hebben gekregen, die hebben empirisch onderzoek gedaan op scholen. En zowel op de school zelf en in de lessen, maar ook in de sociale media sfeer.
Ja.
En ook gekeken van nou, jongeren in die leeftijdsfase, zeg van 12 tot 18, die moeten hun hele identiteit ontwikkelen.
Nog en ontwikkelen, ja, precies.
Speelt
ja.
seksualiteit een rol? En wat seksualiteit is, ja, dat zit hem soms in hele kleine details. Of iemand nou wel of niet een BH aan doet, weet je wel. of iemand wel of niet met lipstick in de weer is. Of een soort van sixpack heeft. Dus allemaal hele triviale dingen zou je kunnen zeggen voor wat seksualiteit is.
Ja.
Zijn op dat moment belangrijk en kunnen bijdragen aan identiteitsvormen van vorming van jongeren.
Mooi.
En om dat een beetje gewoon in het alledaagse te plaatsen, vond ik heel belangrijk. Omdat seksualiteit natuurlijk heel erg geassocieerd wordt met breezers en seks voor geld en al dat soort dingen die gecriminaliseerd, maar ook geracialiseerd worden. Want er zijn bepaalde groepen waar een probleem is en een multiproblem is. En dat wilden we eigenlijk een beetje even een beetje lucht halen. Van, er is veel meer over te doen en over te zeggen dan
die dat. Negatieve zijdes alleen. Ja, ja. Heel goed. Oké. Okay.
Ja, we weten het allemaal wel, want bijna iedereen kijkt wel naar het nieuws. Maar heel recent heeft er een drama afgespeeld aan de kust van Tunesië. Gezonken boot met migranten. En vermoedelijk zijn dat overwegend Tunesiërs geweest. Echt heel verschrikkelijk allemaal. Je hebt dit ook gevolgd?
Ja.
En hoe is dat tot jou gekomen allemaal?
Ik volg dit al jaren. In de slipstream, zou je kunnen zeggen, van de vluchtelingencrisis.
Ja.
Want deel van de crisis is natuurlijk dat heel veel mensen die Europa proberen te bereiken om voor een beter leven of omdat ze echt moeten vluchten voor een gevaarlijke situatie, dat die het niet halen.
Ja.
En onderweg sterven. En juist sinds de zogenoemde Turkije-deal, hè, dus, die ervoor heeft gezorgd dat de oostelijke grenzen gesloten zijn geraakt, is voor migranten die Tunesië of die Europa willen bereiken niets anders overgebleven dan de Middellandse Zee.
Ja.
En dat is ook meteen de gevaarlijkste route
die
de wereld. Hè?
Ja.
Dus er sterven in 2016 meer dan 6000 mensen.
Ja.
2017 is het iets minder geworden. Dus dat is eigenlijk een dagelijkse gebeurtenis. En wat we nu zagen, dat is natuurlijk het bijzondere aan wat de afgelopen week is gebeurd, is dat meestal tot nu toe zijn de meeste boten vertrokken uit Libië. En vluchten mensen uit, gingen ze daarheen. Met alle afschuwelijke verhalen die erbij horen. Van mensen die mishandeld worden, vermoord worden, tot slaaf worden gemaakt.
Noem het maar op.
En daar is steeds meer controle op gekomen. Er zijn allerlei reguleringen vanuit Europa ook op losgelaten. Zie je dat nu steeds vaker boten vertrekken uit Tunesië. Dus Tunesië is ook steeds meer een vertrekland. En dat is problematisch. En nou ja, goed, wat er dus nu is gebeurd met die boten.
En dan komen natuurlijk vele migranten eerst naar Tunesië toe.
Dat was al de situatie.
Ja.
Want migranten kwamen niet direct naar Libië. Tenzij ze vanuit de Sub-Sahara kwamen. Vaak vlogen mensen of naar Tunesië of naar Algerije of Marokko. En kwamen dan naar Tunesië. En via Tunesië gingen ze naar Libië. Dat was de gebruikelijke route ook de afgelopen jaren. Maar nu blijven ze dus in Tunesië. Gaan ze niet naar Libië. Blijven in Tunesië en pakken daar de boot.
Ja.
En dat is een nieuwe situatie.
Mm. Nou.
Ja, heftig.
Ja.
En wat kunnen we eraan doen? Dat is natuurlijk... We kunnen er zo weinig aan doen. Hè? Het is iets wat... hier in Nederland... het lijkt erop alsof we daarvoor onszelf afschermen. Omdat je wordt helemaal murf geslagen, zeg maar, als het ware, met al die beelden.
Zeker.
Maar we kunnen niet natuurlijk onze ogen sluiten daarvoor. Dat moet natuurlijk gewoon doorgaan.
Nee, dat vind ik ook een verrassing. Kijk, ik ben recentelijk heb ik een stichting opgericht... Stichting Drowned Migrant Cemetery. En het is bedoeld om geld te verzamelen om in Tunesië een begraafplaats te realiseren voor drenkelingen. Want veel van de drenkelingen die dus die zuidelijke route nemen, spoelen aan de Tunesische kust. En worden in het zuiden van Tunesië, precies in het stadje waar ik oorspronkelijk vandaan kom, Zarzis, aan de kust gevonden.
Dit is jouw initiatief?
De stichting is mijn initiatief.
Hoe heet dat nogmaals?
Stichting Drowned Migrant Cemetery.
Okay.
Dus DMC, Stichting DMC.
DMC.
Ja, ja.
Ja.
Is dat hier? Heb je dat hier
opgericht? Ik heb het hier in Nederland opgericht.
Ja.
En de bedoeling is om een stuk grond te kopen, om een begraafplaats te realiseren en ook om een begin te maken met een soort van registratie van die lichamen. Want nu, daar is lokaal, ik ben echt... hoe zou ik zeggen, plaatsvervangend trots op hoeveel vrijwilligers daar ter plekke doen. Namelijk het begraven, het fatsoenlijk proberen te begraven van de mensen die daar aanspoelen. Maar het probleem is dat er niet een...
Het is waarschijnlijk een aparte plek, ja.
Nee, er is een plek buiten de stad vrijgegeven. En dat is een voormalige vuilnisstortplaats. Dus het ziet er niet uit. En ze vinden het verschrikkelijk om dat op die manier te moeten doen.
Ja.
Maar daar is tot nu toe geen andere optie. Internationaal heb ik geprobeerd om organisaties daarvoor te mobiliseren om iets te doen. Maar dat is niet hun vak, dat is niet hun métier. En uiteindelijk, ik heb afgelopen januari met de lokale gouverneur gesproken van, goh, waarom doe je niets? Waarom stel je niet een stuk grond beschikbaar?
Ja.
Hij zegt, het is crisis. Economische crisis. En ik schaam me diep voor de situatie. Maar ik heb niet de middelen om dat te doen. Zeg ik, vind je het goed als wij dat dan internationaal proberen te realiseren? Dat ik geld probeer te verzamelen? Ga je dan meewerken? En dat heeft dat beloofd. Dus toen ben ik met het initiatief begonnen.
Ja.
En ik stuitte daarop omdat ik eigenlijk juist in dat grote project over dat forensische gebruik van forensische technieken in de opsporing dacht van, hoe kan het nou, al die duizenden mensen die aanspoelen, wie zijn dat eigenlijk? Is er iemand die zich daar zorgen over maakt
die en probeert te identificeren? Ja.
En dat viel me tegen. Daar was echt heel weinig animo voor, politiek interesse in.
Is dat iets waar jij iets mee gaat doen?
Ja, dat is eigenlijk mijn onderzoek. Dus
okay.
Ik ben en onderzoeker en activist in deze situatie. Van, ik probeer zowel dus die begraafplaats te realiseren, maar tegelijkertijd onderzoek ik van hoe we eventueel wel die lichamen zouden kunnen identificeren of in ieder geval fatsoenlijk registreren, fatsoenlijk begraven, daar meer aandacht voor krijgen.
Het is echt een verhaal achter de media, volgens mij. Wat je niet ziet in de media, wat je vertelt.
Heel
nu.
Weinig, ja.
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 Het is altijd die eerste beelden die je wel ziet.
Ja.
Maar het drama en het leed wat daar daarna nog gebeurt, dat komt helemaal niet in beeld.
Nee. En het is, ik vrees dat dit gewoon nog heel lang bij ons gaat blijven. Zowel dus de mensen die helaas het leven moeten laten, maar ook dat proces daarna van rouw of van families die in onwetendheid zitten over hun geliefdes wel of niet leven.
Ja.
Mensen die misschien initiatieven gaan ontwikkelen om daarachter te komen. Dus ik denk dat er toch veel impact op ons gaat krijgen. Ook al kijken we nu weg. En wat ik ook begrijp hoor, want het is dus natuurlijk gewoon een verschrikking om...
Ja, weet je wat het is? Dus ook die vulkaanuitbarsting in Guatemala pas. Dat is ook in het nieuws geweest. Ook allemaal heftige beelden. Mensen die ook niet meer te identificeren zijn. 700 graden Celsius, dat is helemaal verkoold. Het is verschrikkelijk.
Dat is afschuwelijk. Ja. Maar dan vraag ik me wel af op zo'n moment. Vind je je vak dan nog leuk? Als je allemaal dit soort situaties... dat hoort er natuurlijk ook bij.
Mm-hmm.
He, je pleegt dan wel onderzoek. Ik kan me zo voorstellen dat je aan de ene kant zegt... ik ben goed bezig. En dat is natuurlijk ook zo. Maar aan de andere kant neemt het niet een stukje... ja, dat je de leuke invulling ervan, neemt dat niet een beetje af?
Ik begrijp wel wat je bedoelt en dat zit er soms wel in. Maar kijk, ik dacht... ik ga me bezighouden met mensen die dood zijn. Dus dan hoor ik die verhalen tenminste niet. Ja. Een lichaam dat dood is, praat niet terug. Ja. Nou, daar was ik naïef over. Want natuurlijk in Indonesië,
dat onderzoek...
Ja, en ik kom natuurlijk ook mensen tegen die net hun geliefdes hebben verloren. Letterlijk. Hè?
Ja.
En die dus hun verhaal doen. Dus dat dood en leven, dat komt veel dichter bij elkaar dan ik had vermoed in eerste instantie. Maar wat ik wel... interessant en fascinerend vindt, is dat dit onderzoek me ook een beetje uit het laboratorium haalt. Ik bedoel, een belangrijk deel is in het laboratorium.
Ja.
Maar er zitten ook hele bijzondere actoren die erbij betrokken zijn, zoals vissers.
Ja.
Vissers zijn hele belangrijke first responders. Zij zien de mensen op zee. Zij hebben zo vaak bijgedragen aan het helpen, het redden van mensen. Zij hebben zo vaak lijken op hun schepen teruggenomen in plaats van vis.
Ja.
Zij mobiliseren hun kennis over de zee en over de windstromingen en dat soort dingen om te helpen als het gaat van... we zien hier een paar lichamen in zee. Je kunt er mee rekenen dat ze waarschijnlijk over 2 dagen aanspoelen.
Ja.
Bellen ze naar de Coast Guard. Hè? Dus dat soort... En dat is weer een vakgebied waar ik helemaal niks van af weet. Hè? Dus
nee.
Ik praat ook heel veel met vissers. En daar leer ik iets nieuws. En dan vind ik het... En ze praten natuurlijk niet alleen maar over die lijken. Ze praten ook over het vis en ook hun vak.
Ja.
Dus ik leer... Naast het forensische ook iets over vissen.
Ja.
En dan wordt het toch weer leuk.
Ja. Ja, ik denk dat ook een beetje een roeping is.
Ja.
Dat je dit werk doet. Dat je gewoon echt een bijdrage concreet kunt leveren aan de maatschappij. He, dat mensen daarin ook verder kunnen. Ik denk dat ook heel belangrijk is.
Over die stichting, heet DMC.
Ja.
Is daar ook een website waar mensen naartoe kunnen om meer informatie over te zien?
Zeker, er is een website die is ook in 3 talen, in het Nederlands, Frans en Engels. En daar staan een kort verhaal over wat er aan de hand is daar en ook wat wij beogen. En er zit ook een soort van nieuwssite waar een aantal korte interviews en wat extra informatie gegeven wordt. Ja.
Oké, okay. En wat is de website, de URL?
Stichting... Ja. -dmc.nl.
Oké, stichting-dmc.nl.
Ja.
Ja, dat is inderdaad niet moeilijk. Dus
ja, ik wil
mensen
net,
ook zien wat er allemaal speelt.
Ja, ik wil het ook even het bruggetje maken naar jouw publicatie, recente publicatie. Dead Bodies at the Border.
Ja, ja, dat gaat dus over.
Dat gaat dus daarover.
Precies.
En komt daar nog een vervolg op? Of gaat dat nog meer invalshoeken krijgen dat je het aanvult? Of?
Ja, zeker.
Ja.
Dat is eigenlijk
gewoon een levende publicatie. Dat gaat gewoon door.
Ja, dit is een hoofdstuk in een boek. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Want door dat hoofdstuk heb ik nu dus heel goed contact met het heet ICMP, International Committee for the Missing Persons, dat opgericht was toen in Bosnië.
Ja.
En die hebben die publicatie gelezen en hebben mij letterlijk gebeld van Ahmad, wil je een beetje praten, want dit is heel belangrijk wat hier gebeurt. Had ik nooit kunnen bevroeden natuurlijk, want ik dacht
zoiets zou
bij hen zou resoneren. Maar dat is de eerste poging om te praten over ook hoe kunnen we praten over die doden. Hè? Want het is, we zijn zo gewend om inderdaad weg te kijken van dat is daar en wij zijn hier. En we kunnen niet het leed van de wereld op ons. Maar we moeten denk ik wel naar manieren zoeken om dit toch onderdeel van hier te maken. En zonder dat we de hele tijd met die zware rugzak rondlopen en denken van wat is het allemaal verschrikkelijk. En dat leer ik eigenlijk in Tunesië van hoe al die vrijwilligers dat doen. Ik leer dat van de vissers, dat het is onderdeel van het leven en je probeert menselijk te blijven daaronder.
Ja, goh.
Ja, ik vind het wel een boeiend verhaal hoor.
Intens.
Zeker ook van de vissers. Ook weer zoiets wat onderbelicht is in de media.
Ja.
Ik moet wel zeggen, je bent echt een, zoals ze dat noemen, een busy bee. Want ik heb ook gezien dat je oprichter bent van de European Network for the Social Studies of Forensics. Wat is dat nou voor een initiatief?
Ja, dat is... kijk, er is ontzettend veel onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van de genetica, waar het gaat over geneeskunde, medicijnen.
Ja.
Maar het forensisch veld, waarin van alles gebeurt, daar is heel weinig aandacht voor geweest. Dus ik heb mijn collega's die daarmee bezig zijn bij elkaar gebracht. En nu hebben we vrij intensief contact, zou ik maar zeggen. We publiceren het samen en proberen te leren van hoe doen we dat nou in de verschillende landen? Wat zijn de ontwikkelingen? Om ook als sociale wetenschappers elkaar te blijven zien en horen en elkaar scherp te houden.
Ja, oké, okay, precies. Nou, dat is een goed initiatief.
Ja, en natuurlijk daar waar mogelijk ook ondersteuning te bieden.
Ja, tuurlijk. Ja. Nou, wat ik heel leuk vind, kijk, vroeger waren sociale wetenschappers vooral mensen die aan de zijlijn stonden en iedereen vertelde wat ze moesten doen. Hè. Kritiek, dat was onze belangrijkste métier. Ja. En nu praten we veel vaker met mensen in het veld. En proberen we niet om helemaal met ze mee te gaan en de problemen van, ik hoef niet zeg maar eigenaar te worden van de problemen van een politieagent. Die heeft zijn eigen problemen en ik heb mijn eigen problemen en vraagstukken. Ja. Maar het is wel leuk om die met elkaar te vergelijken, te contrasteren en ook te kijken van wanneer kunnen we samen wel iets doen.
Ja.
En wat kunnen we van elkaar leren? Want ik vind al die verschillende praktijken heel erg interessant. En,
zeker.
Ja.
Nou, dat is zeker heel goed. Ja. Nou, je bent in Tunesië geboren.
Ja.
Op welke leeftijd ben je naar Nederland gekomen?
Ik was 11 toen ik hier naartoe kwam.
11, dat is nog heel jong inderdaad. zijn er nog bepaalde gebruiken van daar die je tegenwoordig nog toepast in je dagelijks leven?
Ja, zeker. Eten. De neiging om...
Lekker eten natuurlijk, hè?
Ja. Er zijn bepaalde woorden die echt terugkwamen toen ik moeder werd. Dat ik heel vaak woorden die ik als kind heb gehoord om je te beschermen als je bijvoorbeeld valt. Satar. Dat denk ik niet over na. Het komt gewoon zo.
Ja.
Ik belichaam heel veel gebruiken die...
Dus het is wel degelijk gewoon in je leven, zeg maar, de cultuur, de gebruiken, dat pas je gewoon toe.
Ja, en ik ga elk jaar terug naar Tunesië om olijven te plukken en onze eigen olijfolie te persen. En dat
echt waar?
Ja.
Als een forensisch wetenschapper.
Nee, ik vind het heerlijk om in die bomen te klimmen en... Ja. De olijven te kammen. En het is al zo'n fantastische sfeer. Want dat doe je gewoon met z'n allen en samen. En dan is iemand staat in de keuken. Die kookt dan een heerlijk lunch voor je. En dan ga je met z'n allen tafelen. En dan ga je weer verder. En klinkt heel romantisch. Is het ook. Maar het is ook echt, het is hard werken. Maar het is ontzettend leuk om te doen.
Geloof ik meteen dat het hard werken is. Want al die olijven plukken uit die bomen. Dat lijkt me al helemaal een taak.
Ja, het is een sport.
Ja,
maar ook een sociale bezigheid. Het is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja, want je deelt alle verhalen. Ja. En alle roddels en alle...
En ik heb nu ook weer wat geleerd. Hè. Je moet, olijven moet je dus kammen.
Kammen?
Ja.
Dat wist ik niet.
Krijg je ze er anders niet uit?
Je kunt ook slaan, maar wij kammen.
Oké.
Iedereen heeft zo zijn eigen stijl.
De nette manier.
Wat is trouwens jouw favoriete gerecht, als je die hebt?
Ik denk couscous met vis. Ja.
Lekker.
Geen kommetje lablappie?
Leblebi? Ja. Ja, het hangt vanaf het seizoen. Ja.
Ja. Ja, dat is een, wat ik begrijp, een pittige soep met kikkererwten, brood, heel veel harissa en een rauw ei.
Ja, wat goed.
En dan kan je ervoor kiezen om het mild of pittig tot je te nemen.
Ja, pittig is lekkerder.
Pittig is lekkerder.
Ja, lekker
goed. Kan jij dat ook maken?
Nee, ik heb het zelf nooit gemaakt. Nee. Ik zal mijn moeder vragen.
Aan je moeder vragen. Daar hebben we toch altijd die moeders weer voor.
Altijd, ja.
Heel goed.
Ja.
Nou, fantastisch. Ik moet zeggen, ik vond het een fantastisch leuk gesprek hier. Dat je ook bij ons in de studio bent. Ik wil je danken voor dit gesprek. En ik wens je ook heel veel succes met je werk. En uiteraard ook met de stichting.
Dank jullie wel.
Nou, fantastisch.
Nou, dat was weer een heel interessante uitzending vandaag. En onze gastsprekers vandaag waren Alissa Rees, designer van de IV-Walk. Amade Mesharek, hoogleraar wetenschapsantropologie aan de UvA. Dina Perla de Winter met onze wekelijkse Food for Thought. En Lisa Mugge, hoofddocent politicologie aan de UvA en directeur van het Amsterdams onderzoekscentrum Gender en Seksualiteit. Meer informatie over de gastsprekers kun je vinden op onze website helloradio.eu. Volgende week zijn we er weer. En zometeen van 4 tot 5 uur kun je luisteren naar Hello Radio podcast. En deze keer hoor je mooie fragmenten van verschillende podcasts, luisterboeken en audiotours. En aansluitend van 5 tot 6 kun je luisteren naar Hello Radio Spirituality met theosoof Bas Harpen over het astraal gebied en Linda Rood over het ja-gevoel. Interessante onderwerpen dus. Blijf lekker luisteren en een hele fijne middag.
U luistert naar